Goedenavond, broeders en zusters. Wat heerlijk om op deze bevrijdingsdag, waarin de wereld het zoekt om op allerlei podia jonge mensen enthousiast te maken voor wereldse liederen, dat wij als gemeente van Christus ons mogen buigen over zijn heil en troostrijk woord. En ik wil vanavond graag een paar versen met u lezen uit een prachtige brief die Paulus heeft geschreven aan zijn jonge dienstknecht in de Here, Timotheus. En wel Timotheus, het tweede brief van Timotheus, en daarvan het tweede hoofdstuk, dus 2, Timotheus 2, het tweede hoofdstuk. En dan begin ik bij vers 8 en lees vervolgens door tot en met vers 11. 2 Timotheus 2, vers 8. Daar staat dit. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Nou, dat doen we, want dat hebben we in een paar liederen al vanavond bezongen. Dank voor de keuze daarvan. Uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn evangelie. En dat brengen van dat evangelie laat hij ons weten, kost hem heel wat. Want hij zegt in vers 9, daarvoor leid ik verdrukkingen. En draag ik zelfs boeien als een misdadiger. Maar het woord van God is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat... En dan volgt er altijd een reden. Opdat ook zij de zaligheid in Christus zouden verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Broeders en zusters, dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Tot zover. We hebben vanavond al gehoord dat het thema voor de woordverkondiging vanavond is: de Heere is mijn bevrijder. Dat is zo'n prachtig stukje zin wat je kunt vergelijken met: de Heere is mijn herder. Of de Heere is mijn rots. Of de Heere is mijn toevlucht. Of de Heere is mijn verwachting. En het mooie van dit kleine zinnetje is dat je op al die vijf woordjes de nadruk kunt leggen. De Heere is mijn herder. De Heere. Dus hij die de heerschappij heeft over mijn leven, is mijn herder. In dit geval mijn bevrijder. De Heere is. Dat spreekt van zekerheid. De Heere is mijn bevrijder. De Heere is mijn bevrijder. Het is ook zo belangrijk dat je dat op je persoonlijke hart en leven steeds weer gaat toepassen. En de Heere is mijn bevrijder. En als het goed is, en gelukkig weet ik dat van deze gemeente, staat de paasboodschap van bevrijding over dood en duisternis, gevolgd door de opstanding van de Heere Jezus tot een nieuw leven, centraal in de prediking die in deze gemeente wordt verkondigd. Wij zijn dus, en dat bezongen we net al in een aantal liederen, losgemaakt van duistere krachten en machten, waarvan we door Jezus verzoenend lijden en sterven aan het kruis op Golgotha voor eeuwig bevrijd zijn. Letterlijk staat er in Romeinen 8 dat niets en niemand ons ook ooit zo kan scheiden van de liefde welke is in Christus Jezus. En sterker, mogen we bevrijd zijn van onze zonde door een overwinningsleven met hem te leiden. En ik hoop dan ook dat u vanavond opnieuw naar de gemeente gekomen bent met een blij en dankbaar hart voor het feit dat hij zo'n totale bevrijding, waardoor u en ik door genade vrij uit mogen gaan, hier bij elkaar bent. Want als je nadenkt over het woord bevrijding, dan geeft dat woord aan dat je van iemand of van iets bevrijd bent, omdat er een bezetting was in je leven. En geestelijk gezien kan dat ook een bezetting zijn van occulte dingen. Dat er een groot probleem was in je leven of dat je een zware last had te dragen. En in dat opzicht wordt voor bevrijding ook wel het woord, en ook dat zongen we vanavond al, het woord verlossing gebruikt. Wij hebben de bevrijding, wij hebben de verlossing door zijn kostbaar bloed. En een bezit van uw en mijn geloofsleven houdt daar verband mee. Want in deze eindtijd, terecht opgemerkt door broeder Chris, staat die namelijk meer dan ooit tevoren op het spel. Omdat we leren in de Bijbel dat Satan rondgaat als een brullende leeuw. En daarom is het vandaag de dag zo hard nodig dat je te raden gaat bij dat woord van God. Want als er iets betrouwbaar is, zegt Paulus ons, maar we mogen dat ook uit ervaring weten, dan is dat juist het woord van God. Want wij leven in zo'n actuele tijd, dat we zien dat al die profetieën met betrekking tot de eindtijd, de opname van de gemeente, de grote verdrukking, de wederkomst van de Heer Jezus op de Olijfberg, dat duizendjarig vrederijk, allemaal in onze tijd zichtbaar gaan worden. Maar dan is het nodig dat we de hand blijven leggen op dat betrouwbare woord. Wij die met hem gestorven, begraven en opgestaan zijn tot nieuwheid des levens. Nou, en het is al gezegd, en u hebt het ongetwijfeld ook wel gemerkt, vandaag valt dus die herdenking van Jezus' opstanding samen met onze jaarlijkse bevrijdingsdag. Nadat we gisteren stilgestaan hebben, gelukkig is dat in ons land, in ons volk, ondanks de vrees die we daarvoor hadden, in alle rust en gepaste eerbied verlopen, vieren we vandaag bevrijdingsdag. Toen ik werkzaam was als voorganger in de Vrije Evangelische Gemeente in Zaandam, heb ik een keer in die periode rondom 4 en 5 mei het grote verzetsmonument bezocht in Zaandam. Ik heb dat heel rustig bekeken. Ik was ook een van de weinigen die er was op dat moment. En bij dat grote beeld stond een tekst die me toch wel even bezig heeft gehouden. Er stond namelijk bij dat grote beeld ingebeiteld: laat hen niet vergeefs gestorven zijn. En die hen, de namen van die mensen, die stonden in een tegel gebeiteld om herdacht, om herinnerd te worden. Omdat zij hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. De namen zeiden me niets. Maar het ontroerde me toch als je ziet hoe jonge mensen en wat ouderen in de bloei van hun leven zijn gedood omwille van onze vrijheid. En dit jaar valt, net als eens in de zoveel keer, die bevrijdingsdag weer op de zondag. Je zou dus kunnen zeggen, twee gedenkwaardige feiten op één en dezelfde dag. Enerzijds bevrijdingsdag, die in ons land al dan niet uitbundig gevierd wordt. Omdat we 79 jaar geleden bevrijd werden van een meedogenloze bezetter. Bevrijdingsdag om onszelf, maar met name ook onze jongeren eraan te herinneren hoe kostbaar vrijheid wel niet is. En dat zoiets wat gebeurd is, nooit meer mag gebeuren. En daarom is het goed om daar jaarlijks bij stil te staan. Maar ja, je hoeft ook op een dag als vandaag maar even naar het nieuws te luisteren. Of het nieuws tot je te laten komen, op wat voor manier dan ook. En je wordt gelijk weer geconfronteerd met het feit dat de wereld waarin wij leven, die zo'n meedogenloze oorlog heeft meegemaakt als nooit tevoren, nog steeds het leven in vrede op deze wereld niet omarmd heeft. En dagelijks worden we overspoeld door nieuws uit Oekraïne, uit Israël, uit Gaza en tal van andere oorlogsgebieden die meer en meerder of mindere mate bij ons bekend zijn. En alleen daarom al is, denk ik, het vieren van een bevrijdingsdag een must. Want de oorlog heeft tot op de dag van vandaag heel wat stuk gemaakt, heel wat onheil gebracht. En nog steeds zijn er mensen die dagelijks lijden aan die verschrikkingen die ze ruim 80 jaar geleden hebben meegemaakt. Zelf of in het verlies wat ze geleden hebben en wat diep in hun leven is ingesneden. En wat was de dankbaarheid en de blijdschap groot toen we op 5 mei 1945 uitbundig de vrijheid hebben gevierd. En wat zaten in die dagen en ook daarna de kerken niet vol van dankbaarheid om God te danken voor de bevrijding die tot stand was gekomen. Maar ja, we hebben dat in de loop van de jaren meegemaakt en het is nu iets wat heel erg tot ons doordringt. Die dankbaarheid die ebt wel heel snel weg. Want we merken dat de moderne mens met alles bezig is, behalve dan met God bezig te zijn. Nee, wij mensen sturen elkaar stuk voor stuk aan om maar een heilstaat te creëren met talloze ideeën die we te berde brengen, maar waarvan de gewone uitkomst laat zien dat wij er geen stap verder mee komen. Sterker nog, dat angst en vrees alleen maar aan het toenemen zijn. Wat geweldig dat wij in deze dienst die prachtige woorden hebben gezongen met elkaar. Dat God kracht voor vandaag heeft en blijde hoop voor de toekomst. Maar voor de wereld blijft er eigenlijk maar angst en vrees over voor de toekomst. Zoals een journalist ooit schreef met een artikel en hij gebruikte daar de kop bij: onze tijdgeest heeft angst. Maar anderzijds is het zo. Misschien bent u ook om die reden vandaag wel voor de tweede keer hier zelfs. Voor ons als christenen is deze dag, als we heel eerlijk zijn, niet alleen op zondag. U kent misschien die uitdrukking nog wel, hè? Geloven doe je op zondag. Nou, als je zo als gelovig in het leven staat, ben je nog niet veel opgeschoten met je godsdienstige opvoeding. Want dat is een zaak van elke dag. Elke dag die God je geeft. Midden in klaagliederen staat dat al. In het hart van klaagliederen. Het zijn de gunstbewijzen des Heren dat wij niet omgekomen zijn. Elke dag is dat weer nieuw. En omdat wij elke zondag ook mogen zien als een opstandingsdag. Als een dankbaar vieren van het feit dat God de Vader zijn Zoon heeft opgewekt uit de dood. Als een levend bewijs dat dat volbrachte offer van de Heer Jezus ons bevrijd heeft van alle zondenschuld. Kijk, en als je dat goed tot je door laat dringen, dan begrijp je natuurlijk ook wel dat de apostel Paulus tegen die jonge dienstknechten Timotheus schreef. Houd nou in gedachten dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. En niet zo lang geleden zongen we dat misschien hier ook in de gemeente wel. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Waarom niet? Want alles is voldaan. En wie nou voortaan in het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. Want zegt Romeinen 8, en ik citeerde dat al, is niets en niemand. Zelfs de dood niet, die ons kan scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus. Dus ten diepste hoop ik niet dat u vandaag op deze bevrijdingsdag God daarvoor dankt. Maar dat is iets wat elke dag in je leven heel prominent aanwezig moet zijn. En hoe je dat doet? Nou, doe dat op je eigen manier. Lees van de week. Ik ben van mij wel een beetje gewend dat ik wat huiswerk meegeef. Maar lees van de week is voor jezelf gewoon door Psalm 84. En Psalm 18. In Psalm 84 vind ik dat zo mooi, dat wij daar zingen dat God de Heere zo goed en zo mild te allen tijden, dus ondanks onze omstandigheden, die soms ook, en terecht is daar al voorbeden voor gedaan, heel zwaar kunnen zijn, een zon is en een schild. Ik vind het zo mooi dat in het Bijbelboek Maleachi de Heer Jezus wordt genoemd de zon der gerechtigheid, onder wiens vleugels genezing en heling is te vinden. En nou, we hebben een heel regenachtig voorjaar achter de rug. En het is dan heerlijk als je in de afgelopen week een paar van die zonnige dagen krijgt. En dan zie je iedereen, die zie je gelijk op een terrasje zitten, maar om maar even het zonnetje op te zoeken. En wij hebben dat ook achter ons huis gedaan. Om even te genieten van die verwarmende, verkwikkende stralen op je lichaam. En tegelijkertijd, zegt die prachtige psalm, is God ook een schild. Want wat zijn er niet de gevaren die ons leven elke dag op de proef stellen. Iemand zei eens in dit verband dat wij staande moeten blijven in het werk van de Heer dit. Die broeder die schreef, een schip in de zee, dat is prima. Maar de zee in een schip, dan gaat het helemaal fout. En waarom haalde hij deze uitdrukking aan? Hij haalde de uitdrukking aan omdat hij een zorg had over de gemeente van Christus. En hij schrijft dan, zo is dat ook met de gemeente. De gemeente in de wereld is prima. Daartoe moedigde Paulus Timotheus ook aan, zodat nog velen getrokken worden vanuit de duisternis tot zijn heerlijk en wonderbaar licht. Maar wanneer de wereld in de gemeente komt, dan gaat het helemaal fout. Dus de vraag, broeders, zusters, en daarom hebben de oudsten en de diakenen, broeders en zusters die de leiding hebben in deze gemeente, ons gebed zo hard nodig. Dat wij in deze tijd, waarin Satan zo bezig is om te verwarren, om wanorde te creëren, dicht bij het hart van God blijven. En vanmorgen, toen ik in Scherpenzeel was, heb ik de gemeente gevraagd, Als de mensen de buitenwachten nou over jullie praten als gemeente, tot welke conclusie komen ze dan? Komen ze dan tot de conclusie dat jullie in deze eindtijd een oprechte Philadelphia gemeente zijn? Dat je vasthoudt aan dat woord van God. Dat je bijbelstudie doet om te onderscheiden of datgene wat gezegd wordt ook werkelijk uit God is. Of, en jammer genoeg, ontstaan die gemeenten steeds meer. Dat je meer en meer begint te lijken op een Laodicea-gemeente. Oh, die hebben ook een samenkomst hoor. Misschien nog wel meer dan wij. Maar ze hebben wel één groot probleem. Ze hebben hun Heer en Heiland buiten de deur gezet. Hij moet nota bene bij zijn eigen gemeente aankloppen in de hoop dat nog één of twee of meer gelovigen de deur, de klink van de deur open doen die aan de binnenkant zit. En dan zegt hij, en dan zal ik bij jullie binnenkomen en maaltijd hebben. Het gaat er meer en meer op aankomen, broeders en zusters. Ondanks het feit dat wij geestelijk in elk opzicht bevrijd zijn, dat wij elke vijand die het woord van God wil aantasten, tegemoet moeten treden met dat kostbaar en dierbaar woord van God. Ik lees in Galaten 1 vers 3 dit. Daar heeft Paulus het volgende gezegd over de bevrijding van deze wereld, die zich meer dan ooit aan ons gelovigen probeert op te dringen. Dan zegt hij, genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus. En dan komt het. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Opdat, heb je weer die reden, hij ons zou ontrukken. Hij ons zou bevrijden aan de tegenwoordige wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Als je nou gaat lezen, broeders en zusters, en ik hoop dat u dat veel doet, ook in de brieven die geschreven zijn in het Nieuwe Testament, dan blijkt toch overduidelijk dat de christenen toen, in die tijd levend, hun leven beschouwden als een geestelijke strijd. Een oorlog. Want in het Nieuwe Testament ontdek je dat er heel veel militaire termen genoemd worden. Geloof wordt daar de goede strijd genoemd. Want in de eerste brief schrijft Paulus ook aan Timotheus, strijd dan de goede strijd van het geloof. En bescherming wordt door Paulus in Efeze 6 genoemd, dat je van top tot teen, dag in dag uit, bekleed moet zijn met de wapenrusting van God. En het woord van God noemt hij in datzelfde hoofdstuk het zwaard des geestes, waarmee je dient aan te vallen. En de aanvallen van Satan die hij afvuurt, met name op je denken en op je gevoelens, die worden giftige pijlen genoemd. En deze oorlog, die in de brieven van Paulus onder andere en de andere apostelen beschreven wordt, die ging niet tegen vlees en bloed. En de wapens die ze hanteerden, die waren vleeselijk. Nee, toen was, en er is ook nu, sprake van een geestelijke oorlogsvoering. En die stopt niet op deze bevrijdingsdag. Die zal, als we luisteren naar het woord van God, voordat de opname van de gemeente plaatsvindt, alleen nog maar sterker worden. En dan komt het er dus op aan dat u en ik als Gods kinderen in het strijdperk van dit leven ons nog meer door die God die zo goed en zo mild is, laten beschijnen als een zon en beschermen als een schild. Want ieder door God geschapen mens die tot geloof gekomen is, heeft de geweldige goddelijke bestemming gekregen. En voor die tijd had je nooit last van die grote tegenstreven van God. Want toen was je eigenlijk al zijn eigendom. Maar op het moment dat het tot je door ging dringen, dat er een bevrijder was op die kruisheuvel Golgotha, die met zijn leven betaalde voor jou en voor mij, schuld, dan is het zo bijzonder om te ontdekken dat hij daarvoor juist zijn leven heeft gegeven. Zoals mensen dat in de Tweede Wereldoorlog en nog doen, om de vrijheid te bewerkstelligen van mensen in gebieden waar oorlog is. Alleen is één probleem. Als Satan rondgaat als een brullende leeuw, heb je één voordeel. Je kunt hem horen. Ook al komt hij vaak op pantoffels. Maar wat zegt mijn woord? Wat zegt het woord van de Bijbel? Het woord van de Bijbel zegt, in de eindtijd doet hij zich voor als een engel van het licht. En dan komt het er dus op aan, dat je echt doet wat je je kinderen en je kleinkinderen leert. Lees je Bijbel. En bid elke dag. Zoek je bescherming bij God. En dan zullen we gaan ontdekken hoe buitengewoon actueel, met name in het Nieuwe Testament, want het is voor de gemeente van Christus voornamelijk geschreven, dat woord van God is om ons alert te maken op al die aanvallen die ook op ons als christenen, maar op de gemeente van Jezus Christus worden afgevuurd. En toen ik bezig was met deze woordverkondiging, werd ik opeens bepaald door iets wat ik las bij Psalm 18. In Psalm 18 lees je dat David God op een bijzondere manier gaat danken. Het is echt een prachtig lied om eens tot je te nemen op die momenten in je leven dat je ook zo heel graag ervaart in je leven dat de Heer je bevrijder is. Nou, u weet allemaal wel dat David tot koning gezalfd werd. Maar vanaf het moment dat hij tot koning gezalfd werd, bestond zijn leven alleen nog maar uit vluchten. Jarenlang. En op een keer heeft God hem op een hele bijzondere wijze bevrijd. En dan schrijft hij deze prachtige psalm. En delen van die psalm kom je ook tegen in, als ik het goed heb, 2 Samuel 22. En ook bij Habakkuk. En dan zegt hij dit. Heren, ik heb u hartelijk lief. Mijn sterkte. Dus ik zou volgende week zondagavond ook kunnen spreken over het thema de Heer is mijn sterkte. Maar ben ik voorlopig niet uitgesproken hier, want wat staat er in de volgende verse? Kijk eens in vers 3. De Heer is mijn rots. Ik lees het even anders, maar dan begrijpt u dat wel. De Heer is mijn burcht. Vanavond, de Heer is mijn bevrijder. Mijn God. Mijn rots. Tot wie ik de toevlucht neem. Kijk, dat moet je als gelovige wel steeds blijven doen. Maar de Heer is mijn schild. En de Heer is de hoorn van mijn heil. En mijn veilige vesting. Ik riep de Heer aan die te prijzen is. En werd verlost, ander woord, werd bevrijd van mijn vijanden. En wat staat er dan? Banden van de dood hadden mij omvangen. Beken van verderf joegen mij angst aan. Banden van het graf omringden mij. Valstrikken van de dood bedreigden mij. In mijn nood riep ik de Heere aan. En ik riep tot mijn God. Hij hoorde mijn stem vanuit zijn paleis en mijn hulpgeroep voor zijn aangezicht kwam in zijn oren. Wat mogen we komende donderdag vieren? Dat die Heere die ons bevrijd heeft en die door God de Vader is opgewekt, verrezen is uit het graf en daarna is opgenomen in hemelse heerlijkheid. En waar zit hij nu? Aan de rechterhand van de Vader. En ik lees in de Bijbel zo nadrukkelijk dat hij daar 24 uur per dag bidt voor u en mij. Wat een bevrijder mogen wij dienen, hè? Wat een genade is het om elke zondag in de gemeente als broeders en zusters samen God de eer, de dank en de aanbidding van ons hart te brengen voor wat hij door het verzoenend lijden en sterven van zijn geliefde zoon in ons leven heeft gebracht. Maar ja, je komt soms bij mensen aan de deur. En daar, of binnen, misschien soms voor een pastoraal gesprek. En dan vind ik het altijd zo interessant om eens te kijken wat hebben ze aan de muur. En niet dat ik jaloers ben op hun bezittingen, maar ik kijk vooral naar tegeltjes. Mijn oudere broeder gekend, die kwam altijd op het alleengaande weekend in het Vierhouten Bos. Die had er honderden. Die kwam ruimte tekort, dus die had de muren van zijn tuin nog allemaal vol hangen met tegeltjeswijsheid. En dan zei ik, wat doe je toch met die dingen? Want de meeste gingen helemaal niet over de Heer Jezus. Maar soms zie je dat hangen, hè? Van het concert des levens krijgt niemand een programma. Dat is maar goed ook. Dat zou ons alleen maar angst geven. En dan vind ik het zo mooi als ik lees bij iemand. God heeft ons geen kalme reis beloofd. Maar wel een behouden aankomst. Maar dan denk ik, dat bordje is niet af. En ik weet nog ooit dat we aan het evangeliseren waren. In Katwijk. En dat was voor een boekhandel. Een evangelische boekhandel. En toen keek ik zo en toen zag ik dat tegeltje staan. En stond er een oude katteke, die stond naast me. En hij zegt, broeder, dat tegeltje is mooi, hè? Ik zeg, ja, ik sta er net naar te kijken. Hij zegt, ja, maar het is niet af. Ik zeg, oh zo? Hij zegt, dat hoort achter te staan in Christus. En die tegeltjes zijn er tegenwoordig. En als u dat leest, dan vult u dat maar in uw gedachten in. Want Gods aanwezigheid, broeders en zusters, is onze sterkte, onze veilige toekomst en onze toevlucht en vrede door de Heilige Geest. En daarom mogen we genieten van elke jaarlijkse bevrijdingsdag. Maar is het voor ons als gelovigen veel belangrijker om elke dag met een hart vol dankbaarheid ons te richten op die Vader in de hemel, die het liefste heeft afgestaan om die vrijheid voor u en voor mij te bewerkstelligen. En nou Paulus, als hij dan die eerste brief schrijft, dan zegt hij in 2 Timotheus, of als hij die brieven schrijft aan Timotheus, dan zegt hij in 2 Timotheus 3, vers 1 tot en met 5 dit. Hij zegt, en weet dat in de laatste dagen, en die zijn begonnen broeders, zusters, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Ik las in een andere vertaling dit. Broeders, zusters, houd rekening met het feit dat er moeilijke tijden voor de deur staan. En wat houden die moeilijke tijden in? Nou, dat schrijft Paulus aan die jonge dienstknecht Timotheus. En dan zegt hij in vers 2 dit. En het is net alsof je de inhoud van de krant leest of de inhoud van Op 1 beluistert. Of van het journaal. Want dan staat er in vers 2. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Dat is ook het eerste wat een klein kind vaak kan zeggen. Dan zitten die tanden er nog niet in. Maar dan zegt hij al wel. Zelf doen. Dat zit ons van nature in het hart. Laat maar heel eerlijk zijn. Liefhebbers van zichzelf. Geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede. Verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. En dan staat er een hele verdrietige conclusie achter. Zij hebben een schijn van Godsvrucht. maar hebben de kracht ervan verloochend. Wat staat er dan? Maar heb maar zin hier. Keer u van hen af. Broeders, zusters, we zullen het meer en meer in de eindtijd gaan ervaren hoe we op elkaar als broeders en zusters zijn aangewezen. En daar moeten we als broeders en zusters van deze gemeente hier ter plaatse ervan doordrongen zijn dat de raad die Paulus u en mij geeft in Galaten 1 vers 5 ook een prominente plaats in ons denken en ons handelen krijgt. Want er staat in Galaten 5 vers 1, sta dan vast in de vrijheid waar Christus ons heeft vrijgemaakt. Dus sta vast in de bevrijding. Wat staat er dan achter? En laat u niet weer een juk van slavernij belasten. Die bekeerde heidenen, die werden in de gemeente van de Galaten ook geconfronteerd met Joden die tot geloof gekomen waren. En dat zijn eigenlijk de grootste tegenstanders geweest van de apostel Paulus. Daar waar God hen bevrijd had, bleven ze vasthouden aan de wetten die hij aan Israël had gegeven. En denk maar aan de besnijdenis en dergelijke. En er is een hele synode voor geweest in Antiochië. Je kunt dat lezen in Handelingen 15. En daar hebben de broeders zo de toestemming aan Paulus gegeven, dat mensen zich alleen maar hoefden te bekeren tot God. Maar door de indrukken die gelovige Joden, die vastbleven hielden aan de wetten van Mozes, uitstraalden, kregen ze zo'n beetje de indruk dat dat zo hoorde. Ik dacht vanmiddag opeens, toen ik erover nadacht om hier vanavond te zijn, wat mooi dat deze gemeente de Vrije Baptistengemeente heet. Maar ja, toen ik voorganger werd in Zaandam van de Vrije Evangelische Gemeente, toen heb ik een aantal preken op zondag gehouden van wat zijn wij nou eigenlijk? Zijn wij een vrije gemeente? Die alleen maar leeft op basis van het woord? Of zijn we meer een evangelische gemeente? Of zijn we soms, want heel veel mensen kwamen uit de traditionele reformatorische kerken met een hele hoop ballast aan regels. En die wilden ze ook inbrengen in de vrij evangelische gemeente. En dat gaf strijd. En Paulus is daar steeds mee geconfronteerd. En broeders, zusters, meer dan ooit hebben wij het nodig om in onze gemeentes te laten zien wat de vrijheid in Christus die hij verworven heeft aan het kruis. En alleen maar door hem bewerkstelligd is. Want het 100% genade is van zijn kant en van ons niks dan alleen maar met lege handen ontvangen wat hij door genade voor ons heeft verworven. Daar komt het steeds meer op aan. Wij moeten geen godsdienst onderhouden van doen, zoals velen nog doen. Maar voor ons is alles gedaan. En hoe meer dat tot je door gaat dringen, des te meer word je bevrijd. En daar getuigen de brieven van, met name de Galatenbrief van Paulus, word je bevrijd van dingen die je vroeger zo belangrijk vond. Maar waarvan je nu mag weten, zijn liefde zocht mij. Zijn bloed dat kocht mij. Door genade ben ik een kind van God. En het is nodig, broeders en zusters, dat we voor die verworven vrijheid door de Heer Jezus Christus pal staan. Dat we een getuigenis afleggen van die hoop die in ons is. Dat mensen zich afvragen hier in onze omgeving, wat is er toch voor bijzonders aan de hand in die vrije baptistengemeente? dat ze ontdekken, mooi eens kijken hoe goed en hoe lieflijk het is dat die broeders en zusters bij elkaar komen. Je kunt wel zien, daar gebiedt de Heere zijn zegen en leven tot in eeuwigheid. Een dubbele reden vandaag om bevrijding te vieren. En voor mij is en blijft het belangrijkste de heerlijke toekomst die de Heere Jezus Christus in dat opzicht voor ons heeft verworven. En mijn vraag aan u is, jong of oud, maak je deel uit van die heerlijke toekomst? Weet je zeker, want geloven is zeker weten, dat die ook op jou van toepassing is? En dan moet ik nog even denken aan die spreuk bij dat beeld. Laat hen, niet voor niets gestorven zijn, niet te vergeefs gestorven zijn. En dan ga ik dat zinnetje nog een keertje zeggen. Maar dan ga ik één lettertje veranderen. Meer niet. Voor u en voor mij geldt, laat hen niet vergeefs gestorven zijn. En broeders, zusters, doe handeling om die bevrijdende boodschap te verkondigen. Want spoedig komt de Heer. En met hem het loon. Amen. Laten we samen danken. Liefdevolle Hemelse Vader, als wij uw woord bezingen in zoveel prachtige liederen, dan zegt één van die prachtige liederen, luister naar de blijde boodschap. Wat hebt u ons toch een heerlijk, betrouwbaar kompas voor tijd en eeuwigheid beide meegegeven. En wat verdrietig dat zoveel van uw kinderen dat daar maar amper aan uitlezen. Soms misschien alleen maar op zondag. Maar wij leven in een tijd, Heer, dat wij dat geestelijke woord van u moeten eten en drinken om een getuigenis af te leggen van de hoop die in ons is. Want ook wij zien als uw kinderen hoe deze aarde, deze wereld grandioos aan het vastlopen is op alle mogelijke terreinen. En we zetten daar heel wat werkgroepen tegenover die zich daarmee bezig moeten houden. Maar het enige waartoe ze in staat zijn is nog meer verdeeldheid teweeg brengen dan er al is. Nee, wat deze wereld nodig heeft, dat is de werkelijke bevrijding die er alleen maar is. Door het kostbaar en dierbaar bloed van de Heer Jezus Christus. Die voor ons zijn leven afgelegd heeft. Om ons te bevrijden van deze tegenwoordige boze wereld. Dank u wel. Als we dat door genade zeker en voor eeuwig mogen weten. Dat dat eeuwige leven hier en nu al begonnen is en straks in al zijn volheid en glorie ons deel zou worden. En ik bid u of u onze harten en onze levens dagelijks zo wilt vullen met de kracht van dat ene kleine zinnetje. De Heer is niet alleen maar mijn herder. Maar zij ook, is ook mijn bevrijder. Wilt u zo met ons meegaan? En Heer, als het woord van u ons vanavond op een bepaald terrein geraakt heeft. Omdat we eigenlijk wel weten dat er nog een bepaald juk is wat op ons ligt. Waar we misschien al heel lang mee worstelen. Dat het ons aanzet om dat gewoon in uw hand te gaan leggen. Want u weet, liefdevolle Vader, door het volbrachte werk van uw Zoon, in wiens naam wij met vrijmoedigheid tot de troon van uw genade mogen komen, hoe wij daarvan bevrijd kunnen worden. Niet in eigen kracht, maar dat we gewoon Met alle eerbied in ons zeggen, Heer, wilt u dat van mij overnemen? Want ik merk dat ik op dit of op dat terrein nog niet werkelijk vrij ben. Maar dat ik ook op dat terrein ga zingen, ga belijden. Ik heb de verlossing door Jezus dierbaar bloed. Wilt u ons zo genadig nabij zijn in de week die voor ons ligt. Als we met elkaar nadenken over het bijzondere gebeuren van hemelvaart. Als we nadenken over die broeders en zusters en de vrouwen. En gelukkig ook de broers van de Heer Jezus. Die eendrachtig, eenparig in het gebed biddend bijeen waren. Om vervuld te worden met de kracht van de Geest. Wilt u deze gemeente, deze broeders en zusters, daartoe gereed maken. Dat zij en wij, en dat is ook het gebed voor mijzelf en voor mijn vrouw, alles leggen in uw hand. En met verwondering uit mogen zien wat u nog gaat doen. Totdat de bazuin klinkt en we straks voor eeuwig bij u zullen zijn. Maranatha, halleluja. Amen.